14 dagen terug zijn we dus geëindigd met vers 8, waar we denk ik toch uitvoerig hebben overdacht dat Daniël een nadrukkelijk of een uitdrukkelijk voornemen heeft, ondanks het feit dat hij en zijn vrienden wel degelijk een houding hebben om mee te werken aan het hof te Babel, niettegenstaande ze gevangen genomen zijn, daar gebracht zijn door koning Nebukadnezar. En Daniël en zijn vrienden uiteindelijk door de koning, zeg maar, apart gezet worden om een opleiding te krijgen om straks als raadgevers, adviseurs te dienen aan het hof te Babel. En we hebben gezien dat Daniël en zijn vrienden toch wel een aantal dingen zomaar accepteren. En die dingen zijn, als ze misschien nog fris voor de aandacht zijn, welke dingen, aan welke dingen werden Daniël en zijn vrienden onderworpen?
Dat ze een naam krijgen.
Inderdaad, ze kregen een naam in de plaats van de naam die ze tot op heden altijd, of waar ze tot op heden altijd nog genoemd werden. Een naam die in ieder persoonlijk geval een naam was die de naam van de God van Israël eerde, groot maakte. En nu kregen ze namen genoemd naar de voornaamste goden die in Babylonië vereerd werden. Wat moesten ze nog ondergaan?
Eten van de koninklijke spijzen.
Eten van de koninklijke spijzen, inderdaad, dat is het laatste wat ze moeten, aan onderworpen worden. Dat is eigenlijk een voorrecht, maar waar ze mee geconfronteerd worden.
En 3 jaar,
inderdaad, een 3-jarige opleiding, maar een opleiding waarbij, denk ik toch, de meeste van ons, als we erover nadenken, de wenkbrauwen fronsen. Want het is een opleiding, niet alleen in de taal van en de cultuur van Babylonië, maar ook in de leefwereld, in de denkwereld van de Babyloniërs, die een heel andere leef- en denkwereld is dan de leef- en denkwereld van Daniël en zijn vrienden. En ze worden ook onderricht,
hè?
In de taal der Chaldeeën. En die Chaldeeën, ja, die zullen we nog tegenkomen. Die Chaldeeën zijn eigenlijk een priesterklasse, een lerarenklasse, priestersleraars zijn het eigenlijk, die voornamelijk heel onderlegd zijn in het uitleggen van dromen, in het verklaren van tekenen en dergelijke meer, die een heel belangrijke rol speelden in de oudheid. Men zag voornamelijk dat belangrijke, zeg maar, natuurfenomenen, een zonsverduistering, of noem maar op, een bepaalde gebeurtenis, een natuurverschijnsel, in de zin van, zeg maar iets, een raar fenomeen dat zich voordoet in de natuur met dieren bijvoorbeeld, men zag daarin een duidelijk teken. En het was de opdracht van deze mensen, die raadgevers, om dat te kunnen verklaren wat de betekenis daarvan was. Want die koningen, die leefden bij de gedachte van, kijk, de toekomst, soms werpt de toekomst een schaduw op het heden. En er zijn er bepaalde tekenen, bepaalde gebeurtenissen, die een aanleiding geven om daar echt bij stil te staan. En dan moeten we dat zien te begrijpen. En die raadgevers, dat was hun belangrijkste functie om die dingen te gaan verklaren. Dus als het aankomt bijvoorbeeld op dromen uitleggen, waarvan dat we zien dat Daniël een bijzondere gave krijgt van de Heer, dan had men daar een hele lange opleiding voor nodig. Er waren heel wat boeken waarin dromen werden uitgelegd, standaard dromen, waarin symbolen in dromen werden verklaard, bepaalde patronen werden verklaard. En dus iemand die erin opgeleid werd, moest daar kennis van nemen. Dus dat was niet zomaar iets. Iemand die bijvoorbeeld de ingewanden van een dier kon lezen, want ook die dingen, levers, de vorm van een lever en zo, daar werd een tal van dingen uit afgeleid van een dier dat geslacht werd. Maar dan probeerde men aan de hand van die lever een idee te krijgen van de toestand, wat er aan het gebeuren was. En dat ook op zich was iets waarin men onderwezen werd. Dus het waren ook tovenaars, magiërs, Het occulte was heel vertrouwd, of was heel nauw verweven met die cultuur en de dingen waarin Daniel en zijn vrienden werden opgeleid. Dus, en daar ook zien we dat ze niet protesteren, maar dat ze wel degelijk bereid zijn om die dingen allemaal te leren en dat allemaal te ondergaan. Maar één ding aanvaarden ze heel nadrukkelijk niet, of bij één ding trekken ze heel duidelijk lijn, een heel duidelijke lijn. En dat is, zoals we hebben gezien, het feit dat hen de gunst wordt geschonken om te mogen eten van de tafel van de koning. Eigenlijk is dat een zeer uitgestoken hand en verlangt de koning hen op te nemen als zijn bondgenoten. Als je mag eten aan de tafel van de koning, dan is dat een geweldig voorrecht. Dat is trouwens ook wat wij elke week mogen doen. Weliswaar symbolisch, maar wij eten ook samen van de tafel van de koning, van de Heer Jezus. Hè? En de Heer Jezus zegt ook nadrukkelijk, als hij het Paasgaal viert met zijn discipelen, dat hij niet meer van de wijn zal drinken, totdat hij hem zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. Ja? Het grote feest. Dus dat is een bijzonder voorrecht. Maar juist daar, wat we het niet verwachten eigenlijk, zien we dat Daniel en zijn vrienden de lijn trekken en zich niet willen verontreinigen. Nu, we hebben de vorige keer, dacht ik toch, erbij stilgestaan en gezien dat het niets te maken heeft met ceremonieel verontreinigd zijn. Natuurlijk waren er voedselwetten die Gods volk, en Daniel en zijn vrienden, respecteerden in het beloofde land. Niet omdat dat voedsel op zich slecht was, maar omdat God hen bepaalde principes door de dingen wilde leren. Heel nadrukkelijk. Het is de Jezus ook later die duidelijk maakt van dat alle voedsel rein is. Ook Petrus moet leren dat alle spijze rein is wanneer de laken uit de hemel komt neergedaald. Dus het voedsel op zichzelf, daar is niks mis mee. Ja? En als het was om zich ceremonieel rein te houden, wel, dan kunnen we lezen in de schrift, ik heb die aanhalingen ook vorige keer gemaakt, in Ezekiel 4 vers 13 en Hosea 9 vers 3 en 4, kunnen we zien dat in dat opzicht alle voedsel, zowel in Babylon als in Assyrië, de plaatsen waar de Heere zijn volk had weggestuurd, dat het voedsel daar onrein is. We hebben ook gezien dat Daniel op latere leeftijd, in Daniel hoofdstuk 10, nadrukkelijk kenbaar maakt dat hij wel degelijk op andere momenten wel van deze spijzen had. Een derde punt hebben we gezien, is ook dat Daniel hier nu ook niet wil drinken van de wijn. Nergens wordt er in het Oude Testament verboden om wijn te drinken, tenzij verbonden met het Nazireerschap. Maar Daniel is geen Nazireer, daar moet je geen zorgen over maken, en zelfs dat was maar voor een korte periode. Niemand was voor het leven Nazireer. Het was maar een bepaalde periode in het leven dat iemand zo de Heere gewijd was. Dus we hebben gezien dat we het daar niet moeten zoeken. Wat moeten we het daar wel zoeken? Wel, je moet kijken wie uiteindelijk Nebukadnezar is. Nebukadnezar beschouwt zichzelf, zoals we later zullen zien, als God zelf. En iedereen, of zo bezag men de mensen rondom Nebukadnezar, zijn entourage, zag het zo dat iedereen eigenlijk leefde bij de genade en de gunst, de gratie van Nebukadnezar. En als er nu één ding is wat Daniel en zijn vrienden duidelijk willen maken, is dat zij niet leven bij de gunst van Nebukadnezar, maar dat zij leven bij de gunst van de God des hemels, van de God van Israël. Niet alleen de schepper is, maar ook de onderhouder van al wat leeft. En daarom willen ze slechts heel beperkt voedsel eten, niet alleen groenten, maar ook granen en water, zeg maar de elementaire dingen die God aanreikt als voedsel in zijn schepping. Waarmee ze eigenlijk elke dag opnieuw erkennen van wij leven bij de gunst en bij de genade van God de schepper, die onderhouder is van alles wat al leeft. Van hem hangen wij af. De mens leeft niet van brood alleen, dat was de les die Gods volk moest leren in de woestijn. Daarom stelde de Heer hen op de proef. Liet hij ze eerst honger lijden? Kende ze ontbering? Omdat inderdaad de mens niet leeft van brood alleen, maar de mens leeft van alle woord dat van God uitgaat. Dat betekent niet dat het heen wijst dat je moet elke dag Gods woord lezen, want dat deden de Israëlieten niet in de woestijn, maar dat achter het voedsel dat God ons geeft, de verordening schuil gaat, dat Gij verordend heeft dat wij leven. En wat ons in leven houdt, is niet het voedsel zelf, maar is het woord dat van God is uitgegaan. Als Gij zegt, leeft, dan leef je. Al ben je dan 40 dagen in Gods nabijheid, zonder eten, zoals Mozes, dan leef je. Je leeft bij de verordeningen van God. En het voedsel dat wij eten, is er enkel de uitdrukking van. Maar het is niet het voedsel dat ons eigenlijk in leven houdt. Maar het is God zelf die ons in leven houdt. Ja? Zijn woord, zijn bevelend woord, dat van hem uitgaat. En dan zien we dat Daniel en zijn vrienden daar heel nadrukkelijk de scheidingslijn trekken. Nu tussen een voornemen hebben en dat voornemen in de praktijk brengen, dat is een heel ander paar mouwen. Uiteindelijk kon de koning, zoals we dat ook overdacht hebben, dat beschouwen als een grote blamage, dat zij niet wilden eten van zijn voedsel dat hij zo aanreikte. Ja? Het was ergens zijn zorg die hij had, zijn goedertierentijd voor hen afwijzen door dat voedsel te weigeren. Maar dan zien we heel nadrukkelijk in vers 9 de woorden, toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen. Dat is zo bijzonder mooi te zien dat het, wanneer Daniel en zijn vrienden dat voornemen hebben, en het eigenlijk, naar de mens gesproken, onmogelijk lijkt om dat in de praktijk te brengen, dat de Heere hen gunst en barmhartigheid schenkt. En ik geloof dat dat een heel belangrijk iets is voor ons allemaal, om opnieuw te gaan beseffen, dat wanneer wij een voornemen hebben om de Heere te eren, en dat is wat Daniel en zijn vrienden willen doen, het is geen persoonlijke zaak, het is niet voor henzelf dat ze van dat voedsel niet eten, maar het is wel degelijk om de Heere te eren en om hem de plaats te geven in hun leven die hem toekomt. Dan mogen we zien dat de Heere nadrukkelijk daarin zijn volk, zijn kinderen, zijn geliefden tegemoet komt. En ik denk dat het ook belangrijk is om te zien hier, heel in het bijzonder voor Daniel en zijn vrienden, waarom de Heere ook Daniel en zijn vrienden gunst en barmhartigheid schenkt. En dat kan je terug herleiden tot een heel bijzonder gebed dat we vinden in 1 Koningen hoofdstuk 8. 1 Kronieken hoofdstuk 8, geloof ik. Even kijken. 1 Koningen 8. 1 Koningen 8, ja. In 1 Koningen hoofdstuk 8 vinden we de inwijding van de tempel. Dan vinden we hoe Daniel bidt ten behoeve van Gods volk. Excuseer, Salomo, dankjewel. En Salomo bidt daar een aantal heel opmerkelijke dingen. En ik zou willen lezen vanaf vers 46. Dan zegt hij over het volk dit, over Gods volk. Wanneer zij tegen u zondigen, er is immers geen mens die niet zondigt, en gij op hen toornig wordt, en hen overlevert aan een vijand, zodat men hen als gevangenen wegvoert naar het land van de vijand, ver of nabij. Nou, dat is hetgeen dat Daniel en zijn vrienden overkomen is. Wanneer zij het dan ter harte nemen in het land waarheen zij weggevoerd zijn, zich bekeren en tot u smeken in het land van wie hen weggevoerd hebben, en zeggen, we hebben gezondigd, ongerechtigheid bedreven en goddeloos gehandeld. Dat is hetgeen wat Daniel trouwens zal doen in Daniel hoofdstuk 9, moet je maar eens voor jezelf lezen later. Wanneer zij zich dan tot u bekeren met hun gehele hart en hun gehele ziel in het land van de vijanden die hen weggevoerd hebben, en wanneer zij tot u bidden in de richting van het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Dat is hetgeen dat Daniel letterlijk doet, hij met de vensters open. Hoor dan in de hemel de vaste plaats uw woning, naar hun gebed en smeking, en verschaf hun recht. Vergeef uw volk hetgeen waarin zij tegen u gezondigd hebben, en al hun overtredingen die zij tegen u begaan hebben, en heef hun barmhartigheid bij degenen die hen weggevoerd hebben. Zie je dat? Geef hun barmhartigheid bij degenen die hen weggevoerd hebben, zodat zij zich over hen erbarmen. Want zij zijn uw volk en uw erfdeel, en gij dat gij uit Egypte hebt geleid, midden uit de ijzeroven. Zie je dat? Hoe uiteindelijk Salomo een smeking doet voor Gods volk, dat de Heere zegt, Heere, erbarm u over hen. Erbarm u over hen, laat hen barmhartigheid krijgen bij de mensen die hen wegvoeren, die hen in gevangenschap hebben meegenomen. En we zien eigenlijk dat het gebed van Salomo hier in dit specifieke geval van Daniel echt verhoord wordt. Want we lezen nadrukkelijk in vers 9, toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen. Zie je dat? Het is de Heere die een deur opent, zodat uiteindelijk Daniel zijn voornemen kan in praktijk brengen. Maar let erop, het loopt daarom niet meteen van een leien dakje. Want wanneer Daniel de overste benadert, de overste der hovelingen, dan zie je dat deze man uiteindelijk die verantwoordelijkheid zich niet op zich wil nemen. Hij is bang voor de koning, want hij zegt in vers 10, doch de overste der hovelingen zeiden tot Daniel, ik vrees dat mijn heer de koning, die u spijs en drank vastgesteld heeft, u uiterlijk misschien minder welvarend zou vinden dan dat van de overige knapen van uw leeftijd, en dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zou beladen bij de koning. Dus zie je, die man vreest eigenlijk een stuk voor zijnzelf. Hij is Daniel en zijn vrienden niet direct welgezind. We zien hier, of beter gezegd, hij gaat niet meteen in het tegenoffensief. Hij zegt niet, nee, daar is geen sprake van. Hij zou het wel willen, langs één kant, maar hij is bang voor zichzelf. Dus Daniel proeft hier dat er toch een zekere opening is. En daarom blijft Daniel bij de pakken niet zitten. Hij heeft de overste overgesproken en nu gaat hij een trapje lager. Nu gaat hij naar die persoon toe die hen direct elke dag van voedsel voorziet. Ja? En dat is hun kamerdienaar. En dat vinden we in vers 11. Daarop zeide Daniel tot de kamerdienaar, die de overste der hovelingen aan Daniel en Hanania, Misael en Azaria had toegevoegd, neem toch met uw dienaren gedurende 10 dagen de proef, men geven ons groenten te eten en water te drinken, laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijzen eten door u vergeleken worden, en doe dan met uw dienaren naar uw bevinding. Wat vinden we hier? Dat Daniel heel wijs te werk gaat. Hij benadert deze man met een bijzonder respect. Hij erkent het gezag dat deze man heeft. Maar we vinden dat hij nadrukkelijk zeer vastberaden is. Hoe kan Daniel met zoveel zekerheid zeggen dat hij er uiteindelijk goed zal uitzien na 10 dagen water en groenten?
Want hij weet dat God met hem is.
Hij weet inderdaad, hij vertrouwt dat God met hem is. Hij vertrouwt op God. Dat is iedere keer wat je bij Daniel gaat proeven van Daniel, die weet waarom hij aan het Hof te Babel is. Hij weet voor zichzelf, God heeft ons hier gebracht en we hebben hier een opdracht. En omdat we hier een opdracht hebben, dan geloof ik ook dat God ook met ons zal zijn als wij een beroep doen en in gehoorzaamheid en in toewijding leven aan de Heere God. Dan geloven we ook dat Hij ons zal genadig en barmhartig zijn. Dat Hij ons zal tegemoetkomen. Dat de Heere met ons zal zijn in dit alles. En daarom kan Hij met zoveel vrijmoedigheid spreken. En we zien dan ook dat de Heere, naar wat hij beloofd heeft, of beter gezegd, naar het woord dat Salomo gebeden heeft, de Heere ook antwoordt. Ik heb maar die tekst genoemd in 1 Koningen 8, schiet mij nog te binnen. Er is nog een schriftplaats, Psalm 106, mag heel snel meegeven, want ik denk dat dat wel toch bijzonder mooi is om te zien. In Psalm 106 vinden we dezelfde gedachte. Psalm 106, en ik ga lezen vanaf vers 41. Dan vinden we, hij gaf hen in de macht der volken, zodat hun haters over hen heersten. Dat is wat het volk Israël overkomt, Daniel en zijn vrienden overkomt. Hun vijanden verdrukten hen, zodat zij zich kromden onder hun macht. Vele malen redde hij hen, maar zij waren weerspannig in hun voornemen, zodat zij wegzonken in hun ongerechtigheid. Vers 44, maar als gij hun benauwdheid zag, wanneer hij hun gejammer hoorde, dan gedacht hij te hunne gunste aan zijn verbond, en had deernis naar zijn grote goedertierendheid. Dan deed hij hen barmhartigheid vinden, bij allen die hen als gevangenen hadden weggevoerd. Zie je dat? Dan deed hij hen barmhartigheid vinden, bij allen die hen als gevangenen hadden weggevoerd. Net dezelfde gedachte. De Heere, wat Daniel goed begrepen heeft, is dat inderdaad de Heere zijn volk tuchtigt. En het was zijn oordeel over hen dat ze weggestuurd waren in ballingschap. Maar hij liet ze dan niet in ballingschap verblijven om hen te laten omkomen. Nee, we lezen dat de Heere, hoewel hij zijn volk moet wegsturen en meegeeft aan, of in de macht geeft van hun vijanden, dat hij steeds in die omstandigheden met hen is. En wanneer zij roepen, dan herinnert de Heere zich dat hij een verbond heeft gesloten. In beginsel met Abraham, Isaac en Jacob. En de Heere is trouw aan dat verbond. De Heere komt zijn belofte en zijn loyaliteit ten aanzien van hen na. Wanneer ze roepen, dan antwoordt hij. En dat zien we ook bij Daniel, dat hij inderdaad gehoor krijgt van de Heere. En dat deze kamerdienaar bereid is om uiteindelijk die proef met hen te nemen. En inderdaad, zoals Daniel ook echt geloofde, zien we dat na 10 dagen hij en zijn vrienden er voortreffelijker uitzien dan al de overigen die van de koninklijke spijzen eten. Nogmaals een bewijs dat de mens niet leeft van brood alleen, maar dat hij leeft van alle woord dat van God uitgaat. De Heere kan u in topconditie brengen op de elementaire voedingsmiddelen, zijnde groenten, granen en water. Ja. Dus daarin is het gelegen. Dat betekent niet, dat betekent niet dat we hier opgeroepen worden om allemaal vegetariërs te worden, of allemaal onszelf aan een streng dieet te onderwerpen van groenten, granen en water. Helemaal niet. Ik denk dat dat voor ons en onze omstandigheden een heel andere invulling kan hebben. Hoe wij de Heere wensen trouw te blijven in onze levensomstandigheden. Dat kan een heel andere invulling hebben. Want ook wij komen uiteindelijk voor beproevingen te staan. Ook wij kunnen in een situatie komen dat we niet langer afhankelijk lijken te zijn van de Heere, maar van bepaalde mensen. Of, totaal verschillende situaties is dat mogelijk. En daarin is het iedere keer aan ons de opdracht om te laten zien dat we echt van de Heere afhankelijk willen zijn en niet van mensen of van bepaalde voorrechten die we hebben in onze maatschappij. Maar dat we afhankelijk blijven van de Heer. Ja? Ik denk dat dat allemaal een beetje duidelijk is. Dan ga ik gewoon verder als het mag. Dan vinden we dus dat voortaan dus die kamerdienaar hun spijzen en wijn die ze drinken moesten wegneemt. En hij heeft een groente in de plaats. En ik denk dat die man heel content was. Dat hij zelf lekker gesmuld heeft van al dat voedsel dat hij moest wegnemen. En dat hij daar helemaal niet kwaad om was. Want uiteindelijk, wat er bij de koning op tafel kwam, was er in het beste wat er in het koninkrijk te krijgen was. Dus onderschat dit niet. Maar de Heere heeft niet enkel Daniël gunst en barmhartigheid bij zijn oversten. We zien dat de Heere ook deze vier knapen kennis geeft en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Dat is het volgende punt wat we heel nadrukkelijk zien, is dat Daniël en zijn vrienden, wanneer zij echt die opdracht aannemen uit Gods hand, die uitdaging waar ze voor staan aan het Hof te Babel, dan zien we ook dat de Heere hen daarin tegemoet komt. En deze mensen kennis en verstand geeft van zaken. Dat hij ze wijsheid geeft. Kijk, dingen leren is één ding. Ja, onze kinderen zitten terug in de studeerperiode. En voor veel vakken is het heel goed mogelijk om gewoon zaken van buiten te leren. En het gewoon te memoriseren en zo uw examen in te vullen. Maar het is een groot verschil tussen iets van buiten leren en iets inzien en begrijpen. Dat is iets helemaal anders. Kijk, als je wiskunde studeert, en je moet allerlei stellingen van buiten leren en kunnen bewijzen, dan is het perfect mogelijk om die stellingen van buiten te leren. Ik moest dat doen, maar er zit iemand aan mijn tafel in. Mijn vrouw moest dat helemaal niet doen, maar zij begreep dat. En ze had dat inzicht en ze kon dat gewoon oplossen zonder van buiten te leren. En dat is een groot verschil. En dat is wat de Heere doet. Hij geeft hen inzicht en wijsheid in al die dingen. Hij leert, de Heere geeft hen de gunst om de wereld waarin ze terechtkomen ook te begrijpen. Waar het de Babyloniërs werkelijk om te doen is. Wat er achter steekt. Hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt van de Babyloniërs. Hij geeft hen dat inzicht en die kennis om de wereld te verstaan waarin ze terechtkomen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te zien, dat de Heere hen daarin op een bijzondere manier tegemoet komt. En dat betekent dat de Heere dat voornemen van Daniël en zijn vrienden om inderdaad die uitdaging ook aan te gaan, dat de Heere dat op een bijzondere manier zegent. En dat mag ons, denk ik, ook bemoedigen, welke uitdagingen we ook komen voor te staan, zij het op ons werk of wat dan ook. Wanneer we dat met bereidwilligheid uit de hand van God aannemen, hoe moeilijk misschien het op dat moment voor ons lijkt, dan zien we ook dat de Heer ook daarin ons zal tegemoetkomen. We gaan dan misschien niet eruit komen als de beste werknemers of als de slimste werknemers, maar ik ben er wel van overtuigd dat de manier waarop we zullen actief zijn en presteren veel beter zal zijn dan wanneer we God niet kenden. Dat er een heel groot verschil zal zijn. De Heere komt daarin tegemoet. En het is voornamelijk belangrijk, denk ik, dat we net zoals Daniël en zijn vrienden een open houding hebben en het ontvangen, die uitdagingen ontvangen uit de hand van God, zien dat God aan het werk is. Daniël en zijn vrienden zagen dat God aan het werk was. Zij zagen overal wat er hen overkwam, dat God aan het werk was. En doordat ze daarvoor open stonden, zie je ook dat de Heere hen daarin tegemoet komt. Daniël zijn houding is eigenlijk het model wat je terugvindt dat de Heere ook verwacht van iedereen die na Daniël en zijn vrienden ook in gevangenschap zal gestuurd worden. Want Daniël en zijn vrienden, ze waren die eerste groep die terecht kwam in Babylon. Later zouden er nog veel meer mensen volgen. Mensen die evenzeer voor de uitdaging zouden staan van, en nu, wat moeten we hier nu doen in Babylon? En die uitdaging vind je in Jeremia hoofdstuk 29, daar wil ik je even mee naartoe nemen. Het is een heel belangrijk hoofdstuk om Daniël en zijn vrienden, of de houding van Daniël en zijn vrienden ook te begrijpen. Maar wat de Heere wil. Er zijn namelijk op dat moment In Jeremia 29. Er zijn een groep ballingen aangekomen in Babylon. En nu vragen ze zich af, wat moeten wij nu doen? Moeten we ons afzijdig houden? Moeten we als Gods volk ons ver weg houden van die Babylonische maatschappij? Wat moeten we eigenlijk doen? Want je moet zien dat er getouwtrek was langs beide zijden van die mensen. Enerzijds was er de wereld van Babylon, die zeer gastvrij was ten aanzien van de ballingen. Ze mochten deel gaan uitmaken van hun samenleving. En ze mochten, zeg maar, deelnemen aan alle mogelijke zaken in de maatschappij, zijnde werk en alle privileges die er waren voor de Babyloniërs, daar mochten zij ook van deel uitmaken, op één voorwaarde. En dat is ook wat we dat bij Daniel en zijn vrienden zien. Dat er van hen verlangd wordt dat ze ook Babyloniërs worden. Alles staat voor jullie open. Jullie mogen vrijelijk deelnemen aan het leven zoals wij het hier genieten. Je mag de mooiste jobs hebben. Je mag van alle faciliteiten die we hebben, mogen jullie meegenieten. Op één voorwaarde. Dat jullie gaan denken en gaan leven zoals wij dat doen.
En ook een godsdienst van waarheid.
Wel, natuurlijk, voor ons is dat misschien een beetje moeilijk te vatten. Want bij ons is godsdienst en het dagelijkse leven in de maatschappij, dat zijn twee verschillende dingen. Maar in die wereld was dat zodanig met elkaar verstrengeld, dat dat niet te scheiden was. Dus deelnemen aan die maatschappij betekende bijna automatisch ook deelnemen aan de denkwereld en de religie.
De maatschappij ook niet helemaal recht op de ding van Nebukadnezar. Zijn macht als een ding van iedereen, die stond toch bovenover.
Ja.
Wie was gerecht naar die heers?
Wel, later zien we dat heel nadrukkelijk, dat zo is, wanneer dat hij dat beeld een opdracht heeft om dat beeld te aanbidden. Dan zien we dat hij eigenlijk ernaar streeft om één godsdienst te creëren. Ja, zoals dat later ook in de geschiedenis in vele situaties is voorgekomen. Dan zie je heel nadrukkelijk dat hij wil de godsdienst volledig op hem richten. Maar in die beginperiode zien we heel nadrukkelijk, is er een veel godendom. Zijn er veel goden in Babylonië die gediend worden. Ja? Dus, en dat was in alles verweven. Je kon dat niet loskoppelen van het dagelijkse leven. Dus die mensen hier die eraan komen, dat moet je inbeelden, zijn er natuurlijk bang van. Dus dat, wat moeten we eigenlijk doen? We zijn Gods volk. Moeten we hier nu op een afstand van blijven? Wat moeten we hier eigenlijk doen? En je moet weten, dus er was langs de ene kant die Babylonische wereld, die zei van kom maar binnen, neem maar deel, alles is van jullie, maar je moet wel een van ons worden. Eigenlijk is dat een beetje ook het signaal dat je in onze maatschappij krijgt. Vreemdelingen die hier komen moeten ook zich aanpassen, ze moeten de taal leren uiteindelijk en ze moeten onze normen en waarden respecteren. En daar zie je dat conflict ook zit, ten aanzien van islam bijvoorbeeld, waar die andere normen en waarden hebben, dat er op gedrukt wordt dat die mensen zich moeten aanpassen en integreren. Dat zie je heel nadrukkelijk, dat conflict uiteindelijk. Dus dat is hetgeen wat er hier ook verlangd wordt. En je moet weten, langs de andere kant waren er zogenaamde profeten actief, onder die groep ballingen ook, die heel nadrukkelijk een boodschap hadden. En die profeten bijvoorbeeld, vind je een voorbeeld daarvan in vers 28, in hoofdstuk 28, hoofdstuk voordien. Met zo'n profeet kwam Jeremia bijvoorbeeld in conflict. En we gaan beginnen te lezen en vanaf vers 1 voor het verband misschien. Dan kan je duidelijk zien wat er gepredikt wordt onder de mensen. Het gebeurde in datzelfde jaar in het begin de regering van Sedekia, de koning van Juda, in het vierde jaar en de vijfde maand, dat de profeet Ganania, de zoon van Azur uit Gibeon en het huis des Heren, in tegenwoordigheid van de priesters en het gehele volk tot mij zeide: Zo zegt de Heere der Scharen, de God van Israël, ik heb het juk van de koning van Babel verbroken. Binnen nog 2 jaar breng ik naar deze plaats terug al het vaatwerk van het huis des Heren, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats weggenomen en naar Babel gebracht heeft. Dat is hetgeen wat er gebeurd is in hoofdstuk 1 van Daniel. Aan het begin hebben we dat nadrukkelijk gelezen. Ook Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, en al de ballingen van Juda die naar Babel gegaan zijn, breng ik naar deze plaats terug, luidt het woord des Heren, want ik zal het juk van de koning van Babel verbreken. En dan zien we dat Jeremia zijn reactie is in vers 5. Toen richtte de profeet Jeremia het oor tot de profeet Hanania in tegenwoordigheid van de priesters en het gehele volk die in het huis des Heren stonden. En de profeet Jeremia zeide: Amen, zo doet de Heere vervullen de woorden die hij geprofeteerd hebt, door het vaatwerk van het huis des Heren en al de ballingen uit Babel naar deze plaats terug te brengen. Hoor evenwel naar dit woord, dat ik ten aanhoren van u en van het gehele volk spreek. De profeten die er voor mij en voor u van alles geweest zijn, die hebben over machtige landen en grote koninkrijken geprofeteerd van oorlog, rampspoed en pest. De profeet die van vrede profeteert, als het woord van die profeet komt, zal van die profeet erkend worden dat de Heere hem in werkelijkheid gezonden heeft. Dan zie je dat Hanania nogmaals iets duidelijk maakt. Toen nam de profeet Hanania het juk van de hals van de profeet Jeremia en brak het. En Hanania zeide in tegenwoordigheid van het gehele volk: Zo zegt de Heere, evenzo zal ik het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, binnen nog 2 jaren van de hals van alle volken verbreken. Doch de profeet Jeremia ging zijn wees. Dus wat gebeurt er hier? Jeremia had aangekondigd dat het volk in ballingschap zou worden gestuurd, en dat symboliseerde dat, die profeten brachten soms uiterlijk iets, hun boodschap zichtbaar onder de mensen, en je had een juk in zijn nek gelegd. En wel, dat is geen in de nek van een dier, wordt gelegd, ook bijvoorbeeld, om de kar te trekken. Dus het betekent dat het volk ging weggaan in slavernij. Dat is de bedoeling om dat te tonen. En dan is er een andere profeet, die Hanania, die er absoluut niet van overtuigd is, en die in naam van de Heere spreekt, en zegt van, ach, nog 2 jaar, en het juk zal verbroken worden, nog 2 jaar, en al het gerijk komt terug, al het volk die al weggestuurd is, zal terugkomen. Dus met andere woorden, hij zegt, Jeremia, wat dat jij vertelt is, larie en apenkool. Ja. Dus zie je, langs de ene kant waren er ook zulke mannen actief onder Gods volk, die zeiden van, het gaat niet lang duren met die ballingschap. Dus kun je dan inbeelden, dat die mensen die in Babylon kwamen, als daar die boodschap klonk van, acht gaan maar 2 jaar duren, dat die mensen dan absoluut niet de neiging hadden om te gaan integreren, om te gaan deel uitmaken, om daar een leven uit te bouwen, want als dat maar 2 jaar duurt, wat doe je dan? Dan zeg je, oh ja, we gaan de beste van maken voor 2 jaar en we zijn toch weg. Maar wat zegt uiteindelijk de profeet Jeremia? Want dan zie je in hoofdstuk 29, waar ik eigenlijk wil aan toekomen, dat die mensen vanuit Babel een brief schrijven aan Jeremia. Wat moeten we hier nu eigenlijk doen? Die Babyloniërs nodigen ons uit. En er zijn die profeten die zeggen, oh, het gaat toch niet lang duren, Babylon, dat is van een duivel, het oordeel komt daarover, God zal Nebukadnezar verwoesten, het gaat allemaal kapot, je moet je dat niet integreren, we gaan allemaal terug. En dan vinden we in hoofdstuk 29, waar dat Jeremia uiteindelijk schrijft. En we gaan lezen in vers 4, de inhoud van de brief. Antwoord van Jeremia op die vraag. Zo zegt de Heer de Heerscharen, de God van Israël, tot al de ballingen die uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap zijn weggevoerd. Bouwt huizen en woont daarin. Legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters. Neemt vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren. Vermeerdert daar en vermindert niet. Zoekt de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Want zo zegt de Heer der Heerscharen, de God van Israël, Laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet misleiden. Zie je dat? En luistert niet naar uw dromers die hij laat dromen. Want zij profeteren u vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des Heren. Want zo zegt de Heren, nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilig woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. Zie je dat? En zie je dat de Heer hem bevestigt dat hij, alhoewel hij hen in een gevangenschap stuurt, wel degelijk hen goed gezind is. Kijk maar in vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen. En zo verder, en zo verder. Dus zien we dat de Heere, het antwoord is van de Heere aan de ballingen. Wat moeten ze doen?
Aanpassen.
Aanpassen, inderdaad. Een meewerkende, positieve houding hebben naar de Babyloniërs. Ze moeten zelfs, ze worden opgeroepen om wat te zoeken voor de stad? De vrede, dat is shalom, dat betekent ze moeten het welzijn, de voorspoed zoeken van de Babylonische maatschappij. Dus geen houding van Babylon, het oordeel komt erover, het gaat toch allemaal kapot, we gaan ons daar mooi lekker afzijdig van houden, mooi met ons clubje apart gaan zitten in een hoekje, en we gaan juist in Babylon werken, en we gaan vriendelijk zijn tegen iedereen, maar we gaan iedereen verachten in ons hart, want zij zullen straks geoordeeld worden en wij niet. Dat is niet de houding. De houding die de Heere wil, is de houding die ook Daniel laat zien. Een positieve, meewerkende houding. Het beste zoeken van de samenleving. Jullie welzijn, zegt de Heere, en jullie voorspoed zal gelegen zijn in de voorspoed en het welzijn van de stad waarheen ik jullie breng. En daarom moet je voor deze stad bidden. Is het nu dat de Jezus ook vroeg van te bidden voor onze vijanden, hè? Ze waren hun vijanden, hè? Dus eigenlijk is het net dezelfde boodschap als die we vinden in het Nieuwe Testament. En ik denk dat dat een belangrijke richtwijzer is ook voor ons. Dat we niet moeten denken van de wereld, die wereld hier, het oordeel van God rust erop, en die wereld gaat kapot, en het heeft toch allemaal geen zin, en we moeten daar niks aan meewerken, we gaan wachten tot de Heere terugkomt. Nog 2 jaar, zo spreekt de Heere. Allee, vul het maar heel plastisch in, maar je weet wat ik bedoel. Dat is die boodschap van, het gaat hier allemaal kapot, het oordeel komt, en de Heere komt terug. En we gaan wachten, nee, tot dat weer komt. Dat is niet de opdracht die wij hebben als christenen. Ook wij moeten een zoutend zout en een lichtend licht zijn. En dat kunnen we alleen maar zijn als we het shalom zoeken van de stad waarheen de Heere ons gebracht heeft. De plaats waar we wonen, waar we actief zijn, dat is wat de Heere wil. Alleen dan pas kunnen we licht zijn en een zoutend zout. Dat de mensen zien dat wij inderdaad het beste voor hebben met iedereen en met de maatschappij ook waar we leven. Dat is eigenlijk ook de boodschap die perfect gelijk loopt aan wat we gezien hebben in de eerste Petrusbrief. Christenen moeten in de samenleving modelburgers zijn, voorbeelden zijn in alles. Dan zijn ze een getuigenis op de plaats waar de Heer hen staat. Ja? Ik denk dat dat een heel belangrijke een les is van hoe we als christenen in de maatschappij dienen te staan. Niet ons afzijdig houden. Niet wereldvreemd zijn. Ook niet wereldgelijkvormig worden. We moeten niet gaan denken en gaan doen zoals de wereld doet. Ja? Maar dat we wel mensen zijn die vredestichters zijn. Mensen in de maatschappij staan met een vredestichtende houding. Ja? Dat is iets helemaal anders dan hetgeen vaak gepredikt wordt. Ja. Is dat een beetje duidelijk? Nee, maar een volle bak. Dan vinden we verder. Oh, mooi, gaat zo snel. Dat na die 3 jaar, dat is wat we vinden in vers 18, dus na verloop nu van de dagen die de koning had vastgesteld, dus dat is na die 3-jarige opleiding, worden ze gebracht in de tegenwoordigheid van de koning, om, ja, zeg maar, op de proef gesteld te worden. En dan zien we dat inderdaad Daniel en Hanania en Misael en Azaria er maar kop en schouders bovenuit steken. Met andere woorden, eigenlijk zijn ze in staat om de anderen te verslaan op hun eigen terrein. Zijn ze zo vertrouwd met de cultuur en met de kennis, dat ze in staat zijn om voortreffelijker antwoorden te geven dan alle overigen. Dus ze zijn eigenlijk in een wereld die hen vreemd was, zijn ze zo vertrouwd, hebben ze zo'n inzicht en zo'n kennis in die dingen, dat ze beter zijn op het terrein, hè, dat eigenlijk hun terrein is, dan alle overige anderen. Dan vinden we vers 20, hè, zo'n typische overdrijving. In elke zaak waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen 10 maal voortreffelijk. Ja, dat is zo'n typische overdrijving om aan te duiden dat ze inderdaad met kop en schouders erboven uitsteken, want er staat dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk. Dat is bijzonder, hè? Dat betekent dat ze veel meer inzicht en kennis en wijsheid hebben van die dingen, die eigenlijk hun terrein niet is, terwijl dat anderen het hun leefwereld is, betonen zij daar voortreffelijker in te zijn. Zien zij wel dat het werkelijk op aankomt, wat er wordt gesproken over wijs inzicht, ja? Wijs inzicht, dat betekent dat je het doorziet. Het is niet zomaar kennis, maar dat je die kennis ook weet toe te passen. Dat je weet wat er achter schuil hangt. Dat is wat de Heere hen ook gaf. En dan zien we dat de Heere Daniel en zijn vrienden niet alleen staande houdt in het begin, maar dat Daniel zal dienen aan het hof tot het eerste jaar van koning Kores. Dus dat is het jaar waarin koning Kores die verordening uitschrijft dat iedereen mag terugkeren naar het beloofde land. En Daniel zal uiteindelijk 7 Babylonische koningen overleven en staande blijven in al die verschillende omstandigheden. Dat wordt hier van meet af aan vertaald. Dan vinden we hoofdstuk 2, of beter gezegd de reden waarom we nadrukkelijk vinden dat in vers 17 de aan Daniel inzicht gegeven wordt in allerlei gezichten en dromen, is om hoofdstuk 2 voor ons wat duidelijker voor de aandacht te brengen. Want het inzicht en de kennis die hij heeft in die dromen en gezichten, zal nu op de proef worden gesteld. En de aanleiding is dat koning Nebukadnezar een droom krijgt. Maar een droom, en ik denk dat sommigen, of dat je misschien allemaal dat wel al meegemaakt hebt, dat je een droom krijgt die je verontrust. Een droom die je ernstig aanspreekt. En je zegt van, amai, wat is daar de betekenis van? En het was met zijn slaap gedaan. Dat betekent niet enkel die nacht. Maar die droom verontrustte hem zo, dat hij niet meer de slaap kon vatten. Dus het moet in elk geval een droom geweest zijn die hem zeer, zeer had aangegrepen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met, Nebukadnezar was op dat moment nog niet zo lang aan de macht. En we weten ook uit de kronieken van de Babyloniërs, dat die eerste jaar dat hij aan de macht was, en dat hij bezig was met zijn koninkrijk uit te breiden, dat er heel wat tegenstand was. Dat het een zeer moeilijke periode was. En natuurlijk, eens je een bepaalde plaats en een positie hebt bereikt, dan zie je dat iemand die God niet kent, geen vrede en geen rust kent. Dat hij bezorgd is. Waarom is hij bezorgd? Wel, in zijn geval, hij is koning, een van de machtigste koningen die er ooit geweest is, met enorm veel rijkdom, met enorm veel gezag, noem maar op, vul maar in. Zijn grootste zorg was om die macht te behouden. Om die rijkdom te behouden. om aan de macht te blijven. En je kunt je zich voorstellen van als er zo'n problemen opduiken, dat hij bezig was, of dat de vraag hem bezig viel van, zal mijn koninkrijk kunnen stand houden? Zullen mijn zonen, mijn kinderen ook nog de macht hebben? En hun zonen? En dat hij bezig was met de toekomst.
Het is die verontrusting, dat is dat lucht niet in één nacht. Het is na die droom, vindt hij eigenlijk geen rust meer en ook geen slaap meer.
Nee. Ja, dat zijn de meeste uitleggers het over eens. Dat die uitdrukking sterker is, dat hij enkel maar wakker schiet in de nacht, achter dat hij een slechte droom heeft. Hè? Waarom zie je vooral terug? Niet omdat het een goede droom is. Hè? Dus voor hem is het echt een slechte droom. Dus en ik denk dat iedereen van ons dat wel kent, wat een slechte droom kan teweeg brengen. En dat is meestal omdat je met zaken bezig bent, die in je onderbewustzijn veel sterker aanwezig zijn dan dat je eigenlijk zelf van bewust bent. Dat is vaak zo. In je dromen komen heel vaak de dingen terug waarmee dat je bezig bent. Wat er de vragen, de zorgen, de angsten die diep in jouw leven, die komen naar boven in je dromen. Dan moet je geen psycholoog zijn voor dat te weten. Dat is algemeen bekend. Dromen getuigen van veel bezigheid, staat er in Prediker. Hè? Dus deze man was echt verontrust over zijn toekomst. Vandaar dat de droom dat hij krijgt ook zal gaan over zijn toekomst. Heel nadrukkelijk. Nu, die koning wil nadrukkelijk weten wat er in die droom, wat de boodschap daarvan is. Ik heb het al gezegd, voor die mensen, soms viel er een schaduw vanuit de toekomst over jou. In dit geval is dit bij Nebukadnezar door een droom. En als die droom onheilspellend is, waarvoor Nebukadnezar toch vreest, want wat droomt hij eigenlijk? Hij droomt van een groot beeld. En dat groot beeld, wat gebeurt er met dat groot beeld? Uiteindelijk wordt het te gronden gericht. Dus je kan je wel voorstellen dat hij daar bang voor is. En dat hij... duidelijkheid wil hebben van hoe kan ik eventueel dat voorkomen dat mijn rijk te gronden gericht wordt, als dat de boodschap is. Dus voor mij is het eigenlijk van levensbelang dat ik weet wat de betekenis van die droom is. Vandaar dat hij zo ernstig eigenlijk het mes op de keel zet van al zijn geleerden, bezweerders en tovenaars en galdeën die bij hem geroepen worden. We zien dat in vers 2. En in vers 3 maakt hij zijn verontrusting bekend. Ik zeg het bewust zo. Kijk maar in vers 3. De koning zeide tot hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is verontrust. Zie je dat? Dat het meer is dan gewoon maar een nachtje niet kunnen slapen. Hij is diep, diep verontrust. Zeer onzeker. Dat is typisch voor iemand die God niet kent. Als je al een zekere macht en aanzien bereikt hebt, dan ben je verontrust om die macht en die aanzien te kunnen behouden. Als je helemaal onderaan de ladder bent, en je bent zo arm als Job, bij manier van spreken, dan ben je ook verontrust. Maar je bent maar één ding. Een beter leven dan wat je nu hebt. En dat laat je ook niet los. En dat is de verontrusting van iemand die God niet kent. Hij kent geen vrede. De goddelozen, zegt Spreuken, hebben geen vrede. Ze zijn altijd verontrust. Ze kennen geen innerlijke vrede. En dan zien we uiteindelijk dat hij zijn vraag stelt, mijn geest is verontrust, zodat ik die droom wil verstaan. Kost wat kost, wil hij die droom verstaan. En dan gaan de Galdeën natuurlijk de koning tegemoet komen. Ze begroeten hem zo plechtig, o koning, leef in eeuwigheid. Zeg uw dienaren de droom en wij zullen de uitlegging te kennen geven. Ja, daarvoor waren ze aangeworven. Iedereen stond op de loonlijst van Nebukadnezar en dat was hun opdracht. Om de koning te adviseren in zulke moeilijke situaties. Maar dan zien we dat de koning nadrukkelijk zegt, de koning gaf de Chaldeeën ten antwoord, de besluit staat bij mij vast. Indien gij mij de droom met zijn uitlegging niet bekend maakt, zult gij in stukken gehouden worden en uw huizen zullen tot een puinhoop worden gemaakt. Maar indien gij de droom met zijn uitlegging te kennen kunt geven, zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Geef mij dus de droom met zijn uitlegging te kennen. Dus de koning had hier heel ver, en dat gaan we ook zien, in het feit dat hij niet alleen de uitlegging wilt, maar hij wilt ook de droom. Ze moeten hem de droom te kennen geven. En nu kan je twee richtingen uit. Niet dat dat zo super belangrijk is, maar sommige uitleggers zeggen hier van, kijk, de koning heeft een droom gehad, die hem zeer verontrust. En zoals we dat misschien allemaal wel hebben ervaren, een droom kan je verschrikkelijk aangrijpen, maar je kan hem ook een uur later al vergeten zijn. En zeggen van, ik heb gedroomd. Het was erg, maar ik kan het niet meer herinneren wat dat juist allemaal was. Maar het was wel erg. Sommige uitleggers zeggen van, kijk, hij heeft die droom gehad, maar hij weet hem eigenlijk zelf niet meer, en hij wil terug die droom weten van hem en de uitlegging. Anderen zeggen, nee, hij weet de droom wel, maar de betekenis van die droom wil hij zo zeker weten, dat hij twijfelt of dat zijn tovenaars en geleerden, en noem maar allemaal wat ze hier genoemd worden, dat zij gaan proberen hem met een kluitje in het riet te sturen en geen betrouwbare uitleg geven, maar gewoon zien, ja, de koning een rat voor ogen te draaien en gewoon maar aan de praat houden. En dat de koning dus nadrukkelijk eigenlijk een zekere wantrouwen heeft naar deze mensen en vandaar hen het mes op de keel zet. Nu, Nebukadnezar was ervoor gekend, later zullen we ook zien dat hij niet verschrikt is om iemand voor de leeuwen te gooien of iemand in een vurige oven te werpen. Dit was typisch Nebukadnezar. Een leven betekende voor hem niets en zijn wil was wet. En het is hem menens. Want nota bene, dat is de andere kant van het verhaal, ja, waarvoor betaalt hij die mensen? Is het niet eerst voor zo'n situaties dat zij er zijn aan het hof? Nu moeten ze bewijzen wat ze waard zijn. En de enige manier om het juiste antwoord te hebben, is natuurlijk de droom niet zeggen, dat ze de droom moeten zeggen, plus de uitlegging geven. Dan alleen kan je weten dat het betrouwbaar is. Dus de ene denken van, kijk, hij weet de droom zelf niet meer, en hij vraagt de uitlegging, en de andere zeggen, nee, hij is heel nadrukkelijk vastberaden, hij wil een klaar en duidelijk antwoord, want het is een kwestie voor hem van leven of dood, bij manier van spreken. Nu, in elk geval, wat er mooi is, en daar wil ik eigenlijk dat wel mee eindigen, want het is al laat genoeg, sommigen moeten al beginnen te vechten, vinden we heel nadrukkelijk dat de geleerden opnieuw zeggen, in vers 10, de Chaldeeën gaven de koning ten antwoord, er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven. Daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot en hoe machtig ook, iets dergelijks van enige geleerde of bezweerder of Chaldeer gevraagd. Wat zeggen de geleerden? O koning, uw vraag is onredelijk. Zoiets, koning, heeft nog nooit iemand gevraagd. Uw vraag is onredelijk. Eigenlijk gaan ze in het verzet tegen de koning. En dan zie je dat de koning daar furieus op reageert in vers 11. Wat de koning vraagt, zeggen ze, is te zwaar. En er is niemand anders die het de koning zal kunnen te kennen geven dan de goden, die echter niet bij de stervelingen wonen. Dus wat zeggen ze? Koning, er is geen mens te vinden die ooit een antwoord op uw vraag kan geven. De enige die jou een antwoord kan geven, is God zelf. En wij zijn geen goden, o koning, wij zijn ook maar mensen. Dat is wat ze eigenlijk zeggen tegen hem. We zijn ook maar mensen. En goden, die wonen niet onder de stervelingen. Met andere woorden, hier vinden we nadrukkelijk dat die mensen dan aangeven van, wij kunnen niet in contact treden met de goden. De godenwereld en de mensenwereld, dat zijn twee verschillende werelden. De goden, die komen niet onder de mensen. De goden, die maken hun gedachten niet bekend aan de mensen. Dat is wat hier duidelijk gesteld wordt. En dan ga je het geweldige contrast zien. Dat Daniël een God kent, die er juist een welbehagen in heeft om zijn gedachten en inzicht kenbaar te maken aan de mensen. Dat is wat er verder in het stukje opgesloten ligt. Ik wil dat maar even aangeven om te zien dat contrast die er in het stukje ligt. En dan vind je vers 12, de koning werd hierover ten zeerste vergramd en toornig, en hij beval al de wijzen van Babel ter dood te brengen. Zie je, voor de koning betekent een leven niets. En dat is de levensbedreigende situatie die ook Daniël en zijn vrienden boven het hoofd hangt. Ook zij maken deel uit van die raadgevers. Ze zijn er blijkbaar niet bij aanwezig op dat moment. En zij dreigen ook mede het slachtoffer te worden van de toorn van de koning. Want de koning die is gewoonweg razend. Nebukadnezar, zijn wil is wet. En als iemand durft zijn wil te weerspreken of te weerleggen, dan moet hij het bekopen met zijn leven. Dat is zijn politiek dat hij voert. En dan zie je ook dat het echt het mes op de keel wordt gezet van deze mensen. Maar dan moet je Daniël zijn houding zien in vers 14. Toen richtte Daniël zich op verstandige en gepaste wijze tot Arioch, de overste der koninklijke lijfwacht, die uitgetrokken was om de wijzen van Babel te doden. Waarschijnlijk was deze Arioch bezig met al die wijzen die werkzaam waren aan het hof van de koning, allemaal te verzamelen. En hij kwam aan de deur, knok, 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 bij Daniël. Wat wist u? Ja, inderdaad. En dan zie je dat Daniël, de staat er natuurlijk, op een gepaste wijze reageert. Dat betekent, Daniël kon gewoon verontwaardigd zijn, want wat had Daniël daarmee te maken? Hij was er nog niet eens bij betrokken. Maar dan zie je bij Daniël wat zo typisch is voor hem, dat hij onder het alles gewoon olympisch kalm blijft. Olympisch kalm en gewoon vraagt van, wat is er eigenlijk gaande? Heb ik iets gemist? Dan komt het toch op neer. En dan zie je hoe dat hij op een verstandige wijze gewoon vraagt wat er gebeurd is. Waarom is dit streng bevel door de koning uitgevaardigd? Hij begrijpt het ook niet waarom dat de koning zo furieus reageert. Want het is wel heel drastisch dat hij heel zijn koninklijke staf dreigt om te brengen. Dan moet het iets heel ernstigs zijn. En dan zie je dat Daniël op de hoogte wordt gebracht. En dat vind ik zo mooi in vers 16. Toen ging Daniël tot de koning en verzocht dat deze hem enige tijd zou gunnen om de uitlegging aan de koning te kennen te geven. Zie het contrast? Zij die eerst bij de koning waren, kregen nog niet te veel tijd om de uitlegging te geven. Helemaal niet zelf. En dan zie je weer dat de Heer naar het gebed van Salomo zorgt dat Daniël en zijn vrienden barmhartigheid krijgen bij de koning, want zij krijgen wel degelijk uitstel van de koning om die droom uit te leggen. Ja. En het weer zorgt ervoor dat ik ga moeten stoppen.
Moet je nog gelijk.
Moet je nog gelijk. Dus zie je dat de Heer opnieuw weer een deur opent en de koning eigenlijk bij de koning bewerkt dat hij wel degelijk de ruimte heeft aan Daniël en zijn vrienden om tot een uitlegging te komen. En let er weer op hoe dat Daniël hier een uitdaging ziet. Daniël panikeert hier niet. Hij zegt, koning, geef ons de tijd, maar we zullen ervoor zorgen dat uw droom en uw uitlegging bekend wordt gemaakt. opnieuw blijkt hij weer enorm veel geloofsvertrouwen te hebben. Is hij er zeker van dat de Heere God hem zal tegemoetkomen in zijn barmhartigheid. Waarom? Wederom, omdat hij weet waarom hij daar is. Juist voor die gelegenheid heeft God Daniël daar aan het hof in die situatie gebracht. En de volgende keer gaan we verder over het gebed van Daniël en over de uitlegging van de droom. We hebben nog een hele reis te maken.